Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Deze man is aan het vechten. Die is alleen maar voor zichzelf aan het vechten nu, Stijn. En dat zijn de naaste trainers die er zijn. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Dit is Hartgras podcast 135. Naast mij Suze van Kleef, tegenover mij Wessel Penning van Feyenoord. En naast hem Thomas Heerma van Vos.
Van de Ajax.
Is het zo? Ja, min of meer wel. Nou, we kunnen beginnen met de klassieker van de week. Wie heeft er gekeken naar Atletico Madrid, Real Madrid?
Ik was van plan om heel serieus te gaan kijken naar Atletico. Ik ga er volgende week naartoe, naar de uitwedstrijd Atletico Feyenoord.
Oh.
En ik dacht, ik ga die wedstrijd eens goed analyseren. Maar ik kreeg mijn gedachten er niet bij.
Nee.
Ik dacht alleen nog aan Santiago Jiménez. Dus,
is 3-0 genoeg voor Feyenoord?
In de loop, als je voor de eeuwigheid niet, vind ik. Dit was de dag dat er veel had kunnen worden weggepoetst. Ik ben op mijn 18e verjaardag verloor Feyenoord met 8-2 van Ajax.
Ja.
Dus ik
Feyenoord met Johan Cruijff.
Ja, klopt. En ik hoopte op een met Van Hanegem als assistent trainer op de bank. En ik hoopte op een toen het 3-0 stond, op een 5 of 6-0. En wat Slot later zei, hè, dat onze sterkste fase moest nog aanbreken. Want Ajax had donderdag nog gespeeld. En ja, maar goed, kinderhand hoort ook wel gauw gevuld te zijn. Dus 3-0 is op zich goed.
Ja, maar het had inderdaad, wat je zegt, het had ook 6-0 kunnen worden. En dan was het een historische wedstrijd geworden.
Nou, dat is nu ook wel gebeurd, hoor.
Nou ja, maar op negatieve manier. En ik denk dat het een historische wedstrijd had kunnen worden voor Feyenoord.
Ja, want ik
herinner dat je thuis, Ajax thuis, wegvaagt.
Ja. En het was 0-5 of 0-6 geworden.
Ja, dat denk ik ook.
Ajax had sowieso niet meer gescoord. En het was helemaal, het was een open wond, die achterhoede in de tweede helft.
Ja.
Iedereen, al die beentjes trilden, alle knieën beefden, niemand wilde nog iets. Ja, het was echt afschuwelijk.
Ja. Ja,
dus dat is je in die zin.
Ik heb mijn gevoel van euforie ook bij de 3-0 wel heel erg gevoeld. Dat was misschien wel het mooiste van alles. Dat je toen dacht, oké, nu is het allemaal goed. En, maar toen gingen we ons opmaken voor de definitieve achter ons laten van alle trauma's. En toen gooiden ze vuurwerk op het veld. Die gemene rikken.
Ja. Ja, toen ben ik vertrokken. Het was echt een bewuste actie. En het maakte me zo verschrikkelijk kwaad.
En de eerste keer al ben je vertrokken, toch?
Ja, de eerste keer vuurwerk, kwartier voor rust of zo. Ja. En ik dacht, ik wil niks met deze mensen te maken hebben gewoon. Ik zit hier als medeplichtige bijna van dit stuitende gedrag. Dus ik zeg tegen mijn dochter, we gaan. Huppatee.
En je dochter vond het ook een goed idee?
Ja, zeker. Ja.
Die heeft er ook geen geduld mee, denk ik.
Nee, maar dat is toch. Ik had hetzelfde een keer met toen diezelfde hooligans Feyenoord mensen op de toekomst gingen bedreigen. Ja. Weet je, die wedstrijd tussen Dirk Kuyt en Johnny Heitinga als trainers van de onder 19. Ja. toen ben ik ook meteen weggegaan. Je schaamt je echt zo verschrikkelijk.
Weet je nog dat Van Persie belaagd is?
Zeker.
Ook dat. Dus.
Van Persie, dat was ook weer totaal wangedaan. Ja, ik kan me nog herinneren, hij werd geholpen door een trainer, ik ben vergeten wie, en door Daniël de Ridder. En een paar jaar later, toen was ik bij Fysiomet voor een interview met Van Persie. En toen was Daniël de Ridder daar ook. En die kwamen elkaar toen voor het eerst sinds dat incident weer tegen. Het was heel mooi, want die, weet je wel, Robin omhelste hem en was echt mooi.
Ik heb hier natuurlijk eerder dit seizoen een paar keer moeten doen. Hè? Henk voelt, wat jij net zegt, ik voelde me een beetje medeplichtig. Dat voelde ik ook. Dat is natuurlijk onzin, hè? Want we hoeven ons helemaal niet medeplichtig te voelen.
Nee, maar je wilde gewoon niks mee te maken hebben.
Nee, nee.
Het is echt, het is, ja, je kan wel schuldigen aanwijzen en zo. En die zijn er ongetwijfeld ook. Maar het is een soort gedrag. Dat wil je eigenlijk niet in je buurt hebben. Je wil er niet mee geconfronteerd worden.
Nee, het is bij mij wel een soort opluchting dat nu ook wel duidelijk is. Dat het,
ik weet wat je gaat zeggen.
Dat het, ondanks wat Henk Spaan in de emotie deze lente beweerde, en erger, veel erger nog, Femke Halsema niet een typisch Feyenoord-probleem is. Ik heb altijd wel gezegd dat in Rotterdam problemen altijd stukken rauwer zijn en als eerste zichtbaar. Maar het supportersprobleem is dus groter dan Rotterdam en Den Haag. Ja. Dat is wel duidelijk.
Ja, maar dat was denk ik al duidelijk, toch? Ik zit bijna elk weekend in een stadion waar een wedstrijd wordt stilgelegd.
Ja, maar ik vind, weet je, dat bekertjes gooien... Ja, dat
sure,
vind ik...
ja, maar vorige week zat ik bij PEC en dan komt er ook allemaal vuurwerk onder zo'n doek vandaan. Weet je, die truc, die zie je tegenwoordig overal. En dat is inderdaad een groepje bij elke harde kern die zichzelf dingen permitteert.
Ja, maar dit is echt georganiseerd, hè?
Ja.
Dit gaat met sms'jes, met whatsappjes...
Het is gewoon crimineel gedrag.
Ja.
Ja, maar dit is de macht in de club willen hebben, hoor. Dit.
Duidelijk.
Dit. En het zoveelste bewijs dat deze regel dus niet werkt. Dat je hierom staakt.
Nee, want ze kunnen de uitslag manipuleren.
Ja. En daarin het slot natuurlijk volkomen gelijk. Dit is competitievervalsing. Daar hoeven we het niet eens over te discussiëren, denk ik. En zo'n regel legt de macht in de handen van de grootste verstierders.
Ja, het is inderdaad niet eens de baas willen zijn van die club alleen maar van de competitie dus ook. Van wij bepalen wanneer een wedstrijd doorgaat of niet. En wanneer ik klaar ben, wanneer ik er genoeg van heb, dan gooien wij dus dit.
Maar is het ook niet gewoon niet zo goed tegen je verlies kunnen? Want ik weet je, ik heb zoveel meegemaakt tegen Ajax. En te veel vuurwerk, zoveel vuurwerk als wij ooit nodig hadden gehad om op het veld te gooien. Dat is er gewoon niet bijna, want het is zo vaak misgegaan. Waarom een wedstrijd kan je ook gewoon, ik heb het vaak meegemaakt, 3-0 achter. En dan een wedstrijd nog 40 minuten uitzitten, dat is een soort...
Ja, maar Wessel, het publiek in de arena heeft dit nog nooit meegemaakt.
Nee.
0-3 achter bij rust, dat was geloof ik 60 jaar niet voorgekomen. Ja.
En dan is het moeilijk, dan zit je zo'n wedstrijd af. Dan ergens achter in je hoofd hoop je op een wonder. Ik kan niet weg, want er kan nog een wonder zijn. Maar het is verschrikkelijk uitzitten.
Ja.
Maar je zag op zich, dat is dan wel weer positief, een heel grote stilzwijgende massa aan de lange zijde. Het berustend ondergaan.
Op een gegeven moment zag ik dat er naar de F-site middelvingers werden opgestoken. Ja. En ook geroepen en gezongen werd. Dus er is ook een kloof.
Ja.
Aan het ontstaan.
Ja.
Die was er al. Maar in ieder geval duidelijk aan het worden. Tussen een groep supporters die hier niet op zitten wachten. Bedoel, Henk die was al vertrokken. En dus het harde kerndeel van die harde kern.
Ik zag ook een man van middelbare leeftijd overigens op de lange zijde. Die erg boos was op Geert Ruida. En dat liet merken. En met zo'n groepje eromheen. Ze zitten wat dat betreft natuurlijk ook wel overal in het stadion. Ja. Nou ja. hebben wij weer, hè? Winnen we eens een keer daar.
Ja.
3-0. En nu zitten we hier in een soort rouwstemming.
Vanmiddag gaat dus, dit nemen we 's morgens op. Vanmiddag gaat de KNVB dus iets bekendmaken. Zou puntenaftrek een optie zijn bij de KNVB?
Ik denk niet dat je dat nu achteraf moet doen. Ik denk dat je moet zeggen als je dat een optie vindt. Ik vind het namelijk wel een optie. Want als je het hebt over, je wil bepalen wat er met je club gebeurt, dan is puntenaftrek misschien nog het enige machtsmiddel Wat je hebt als KNVB zijnde. Maar je kunt niet achteraf zeggen, oh trouwens, met vuurwerk, als we het echt serieus vinden, dan gaan er 3 punten af. Ik denk dat je moet zeggen, als dit nog een keer gebeurt, dan...
Maar hoe kan je bewijzen dat het een Ajax supporter is die het doet? Het kan ook iemand zijn die je ervoor inhuurt van de tegenpartij bijvoorbeeld of zo.
Dat is in principe dan ook zo met het gooien van bekertjes en dergelijke op een gegeven moment. Ik bedoel, je moet daar natuurlijk wel een onderzoek naar doen wie dat vervolgens doet. Maar als je zegt, er verdwijnen gewoon weer 10 man onder zo'n doek en dan komt daar wat onder vandaan. Die 10 man, die laat je er gewoon niet meer in.
Nee. Ja, maar kan je ze identificeren? Dat is
als ze onder zo'n doek verdwijnen, dat zie je toch gebeuren?
Ja.
Je kan die jongen die dat bekertje gooit, is ook geïdentificeerd. Nou ja, het is eruit gegooid.
Het is dus gewoon de wil om er wat aan te willen doen. Daar heb je gelijk. Dat heeft Abu Taleb. Ik kreeg in Rotterdam opeens een opeenstapeling van homohaat van hooligans. En die had ook de sportschool van een homoseksuele eigenaar beklad. En
toen van de voorzitter van de Roze Kameraden.
Juist, ja. En toen is Abu Taleb wel met de politie echt aan het werk gegaan. Is een apart team gemaakt. Ja, de bal ligt eigenlijk bij Halsma wat dat betreft. Durf je het nu op te pakken? Durf je het te doen? Want clubbestuurders, daar hebben we gewoon niet zoveel van te verwachten. Dat is natuurlijk ook een beetje...
Ja, maar daar ligt ook de bal wel. Maar goed, die club, wie bestuurt hem en hoe gaat het daarmee? Dat is natuurlijk ook...
Ja.
En ik denk dat een eventuele straf, wat Suze net zegt, als je nu zegt een volgende keer gaan er wel 2 punten in mindering of 1 of 3, weet ik veel, dat je dan mensen misschien wel activeert om wel echt netten op te hangen en wel iets meer te doen. Want ja, we nemen het al voorkomen voor lief eigenlijk dat er zoveel mensen met vuurwerk in een stadion staan. En dat is eigenlijk al een basisvoorwaarde waar we dan regels omheen bedenken. Het is natuurlijk totaal krankzinnig.
Nee, ik erger me echt al jaren, dat heb ik hier al vaak genoeg gezegd, aan het vuurwerk. Die vuurwerk fetish. Waarom? Doe het dan op de Disney manier, zoals bij het WK in Qatar. Super artificieel vuurwerk. En ik sprak een keer iemand die daarmee te maken had. Wat er naar beneden komt uit de lucht, dat is niet eens meer heet, weet je wel. Dus het is gewoon volkomen gevaarloos. En hou op met ook gecontroleerd afsteken van die extreme zware bommen in het stadion. Waar ze dus, dat gaat dan in samenspraak met de club. Hou ermee op. Doe dat niet.
In samenspraak is geloof ik een groot woord. Ze doen het gewoon en de club durft het niet te corrigeren, denk ik.
Nou ja,
die laten het maar toe, die gedogen het van
Je hebt ook wel van die vuurwerkacties gehad die dan samen met Ajax gingen.
Ja, maar dat zijn geen bommen, toch? Dat is dan toch
dat is dan weer...
Rook en
ja,
en
maar
mooi
er zitten ook altijd wel hele zware klappen bij.
Ja,
ik snap dat ook niet zo goed, waarom je dat als club zou doen. En dan vervolgens als het eerste fluitsignaal geweest is, dan is vuurwerk ineens...
Opeens verboden.
Opeens verboden. Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje een inconsequente manier van doen.
Want het is agressieopwekkend, dat vuurwerk van tevoren.
Ja, en ik denk ook, als Ajax zijnde, ik hoor Johan van Hals zeggen, we hebben er alles aan gedaan.
Ja, hij zei, we hebben alles opgeschaald. Ja, toen schoot ik ook in de lach.
Wat bedoel je? Want we klagen al wekenlang over die netten in de Kuip. Maar ja, dat is er alles aan doen, want dan kan je niks gooien. Maar ik vind het zoiets geks om dat te zeggen.
Dat is natuurlijk een beetje het probleem van de voetballerij altijd weer. Dan staat er opeens Jan van Hals, die is opeens directeur van Ajax. Maar over het algemeen is de voetballerij natuurlijk... De voetbalclubs zijn eigenlijk een soort MKB-bedrijven. Hè? En daar krijg je dus ook de directeuren en bestuurders bij... die bij zo'n sector horen. Maar die druk is natuurlijk onevenredig groot. En die aandacht... Ja, ik heb wel eens via bij Feyenoord... Ik heb Wouter Bos wel eens benaderd. Of die het niet wilde gaan doen. Wat natuurlijk wel gewoon een topbestuurder is. Nou, daar had hij natuurlijk geen zin in. En dat is natuurlijk het probleem. Met al die rare, monsterlijke clubs die er zijn. Leidt dat maar eens in goede banen. Ik bedoel, die Kroes, die heeft echt geen zin. Die gaat een nieuw elftal neerzetten. En dat heeft hij overigens in 1,5 jaar of zo voor elkaar. Maar die denkt nu niet... Hey, ik ga ook eens lekker het supportersprobleem bij Ajax aanpakken. En dat is natuurlijk het probleem. Ja. Je hebt topbestuurders nodig in het voetbal.
Wat vinden jullie van als een uitwedstrijd... Dus, deze wedstrijd mag dan geen uitsupporters hebben. Dat is al heel lang zo. Ik zie dan een aantal keer tijdens deze wedstrijd... Hugo de Jonge geschakeld worden. Een uitgesproken Feyenoord supporter. Maar bij de Bobo's mag dat dus wel.
of zo.
Ja, kennelijk. Want ik zag dat Van Gaal zat naast Benno Lezer. Dat is zelfs volgens mij een lid van de Raad van Bestuur van Feyenoord geweest.
Ja.
En, maar goed, ik vond het ook wel weer grappig.
Maar hij zit gewoon in de Raad van Commissarissen volgens mij zelfs.
Nog steeds, ja,
ja.
Nou ja.
Ja, maar dan ben je wel een soort bestuurder, dus dat begrijp ik wel. Maar volgens mij heeft Hugo de Jonge geen bestuursfunctie bij Feyenoord.
Ja.
Is hij supporter, toch?
Ja, nou, ik zal je wat vertellen.
Ik vind dat best...
Ik kreeg zaterdagavond een telefoontje van... we hebben een late uitnodiging van Ziggo. Wil je mee? Nou, kijk wel uit. Maar, ja, ik zag het medaal zitten. Als we winnen, kan ik mijn emoties niet kwijt. En als we verliezen, zit ik tussen allemaal van die blij Amsterdammers. Nou,
dus ja,
je kan niet winnen. Nee.
Nee, maar dat is... Ja, nou, maar als dat... Ja, oké. Okay, genodigde natuurlijk.
Nee,
maar
ja, ik weet niet. Ik vind het, ik vond het opvallend.
Ja, maar Hugo de Jonge wil gewoon overal waar hij zichtbaar is.
Ja, dus de Ringo Starr van de Nederlandse politiek. Als er ergens een brief wordt geopend, is hij er ook.
En moet ik het nu gaan opnemen voor hem? Want het is in Rotterdam, hè? Dat kost me best moeite.
Ja. Nee, maar gisteren, als we het hebben over de bestuurlijke interviews van Hals, stoorde ik me ook aan over het vuurwerk, over de aanloop de afgelopen week, want... Ik heb afgelopen week best vaak gedacht van, goh, we zouden eigenlijk elke dag even een podcast moeten hebben. Zoveel gebeurde er. Waar we het vorige week, waar het hier over ging, voelt alweer compleet achterhaald. Al die dingen samen, en zeker ook het spel. Het was denk ik wel gisteren de treurigste Ajax-dag die ik in mijn leven heb meegemaakt. De zwartste, de slechtste. Het was zo treurig. Er was niets wat nog licht gaf of wat... Wat me enigszins enthousiast maakt. Het was echt verschrikkelijk.
Nee, je hebt gewoon geen zin meer.
Nee.
Ik ga ook echt niet naar Ajax Volendam. De groeten.
Je kijkt er uit.
Nee, maar volgens mij staan die arena ook gewoon half leeg.
Omdat heel veel mensen denken, hier wil ik niet mee
geassocieerd worden. En ook, het is veiliger om thuis te zitten dan daar. Ja.
In deze fase misschien wel, ja.
Ja, want als je dan vervolgens die beelden nog... daarna ziet van
zo support, niet te geloven.
Ja, hooligans die het eigen stadion bestormen. Ja, het is toch echt bij de beesten af.
Ja, het kapitoolachtige taferelen.
Een beetje de jaren 80, hè? Dit is een beetje hooliganisme. Jaren 80, begin jaren 90 in Nederland.
Ja. Dit soort dingen was toen
was vaker vrij ook normaal. Ja, als ik dan wegging bij de Kuip, dan ging ik boven staan op de spoorbrug. Want dan ging de politie het stadionplein schoonvegen, want dan moesten de vijandelijke supporters erover. Ja, dan...
Maar de hoofdingang in Beuken en het stadioningang gebeurde
nee, dat
toen
is
ook?
Bij Feyenoord een jaar of 8 geleden geloof ik gebeurd, in het Maasgebouw een keer. Dat was wel heel extreem. Maar zo'n groot gevecht op het stadionplein, dat is echt het beeld van de ruige jaren 80 eigenlijk. En dat was nu terug. Dus misschien hadden ze dat ook wel van tevoren zich een beetje kunnen realiseren.
Ja, want toen ik terugliep naar de auto, die stond deze keer op een andere parkeerplek. Wegens de drukte, omdat Hugo de Jonge waarschijnlijk op P1 moest staan. Kon ja. Maar toen was er een groepje bij een café daar ergens. Er waren denk ik een man of 40, 50. Die stonden hele zware vuurwerkbommen in het rond te gooien. En ik zag iets, dat was zo surrealistisch. Er zat een kind van 6 jaar, op denk 6, 7 jaar, op de nek van zijn vader. En in zijn hand hield hij een brandende fakkel.
Nee joh.
Ja.
Ja.
En dat kind keek niet helemaal niet vrolijk of blij zo van ik ben lekker met vuurwerk bezig. Die keek gewoon heel strak voor zich uit. Die had een taak toebedeeld gekregen. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, die politie bij die Extinction Rebellion. Die geeft toch ouders aan die hun kind meenemen bij een
veilig thuis.
Ja, bij een meldpunt. Nou, deze vent had opgepakt moeten worden en per direct uit de ouderlijke macht moeten worden ontzet.
Ja.
Ja. Ja, ik ben een beetje van kordate optredens, hè. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien.
Maar dit waren dus ook al mensen die het stadion misschien al niet in mochten.
Nee, maar want... die waren waarschijnlijk helemaal nooit binnen geweest.
Nee, maar precies, dat bedoel ik. Want jij loopt dus al bij de eerste keer vuurwerk weg. Dus jij ging al, wat was het?
Kwartier voor rust
ging jij al weg. Ja. En dus is er ook al een groep mensen die dat stadion niet in is geweest. Die dus buiten komt om, daarheen komt om rotzooi te trappen.
Dat vermoed ik wel, ja.
Maar kunnen we het even over iets moois hebben?
Jiménez?
Jiménez, ja.
Jiménez was goed, hè?
Ik ben natuurlijk niet verwend altijd in het leven geweest. Nee. Maar dit,
dat
dit,
zeg je steeds. Maar ik wou net zeggen, hoe lang gaat dit nog duren? Ja, de komende vijf jaar?
Weer in de slachtoffer.
Zit Wessel te huilen hier, van dat het vroeger zo erg was. Weer kampioen geworden, weer 6-0 van Ajax gewonnen. Weet je, oké. Ik ben natuurlijk niet verwend. Hoe lang mag je dit blijven zeggen?
Rien Israël overcheen.
Anderhalf jaar, elke dag verwend.
Celtic. Laat ik zeggen, ik ben mijn dankbaarheid nog niet verloren. Maar dus in grote dankbaarheid. Ik bedoel, die eerste goal. Hij komt daar in die positie en ik denk altijd, komt Stengs daar, die schiet dan links voorlangs en gaat hij of voorlangs of de keeper stopt hem met zijn voeten. En hij is een echte spits en bam, hoog. Korte hoek, zo snel, zo hard. Niet bang om te missen.
Gorten, die denkt nog steeds, waar is die? Ja. Waar ging die bal? Dat was...
Dan de tweede goal. Iedereen zegt, Hato liet zich als een kleuter uitspelen. Nou, maar hij speelde in de Gold Cup, in die finale, die goal. Deed hij precies hetzelfde, maar dan op de middenlijn. Enorme dreiging naar één kant. Dat er echt zo uitziet, alsof hij het echt gaat doen. En dan de andere kant op. En dan met zijn slechte been afronden.
Nou, dat vond ik ook. Want ja, ik zou ook hebben ingestapt. Want als je niet instapt, dan krijg je het commentaar dat je op 1,5 meter dekt.
Ja.
Hij is inderdaad zijn goede been.
Ja.
Je moet hem niet laten schieten. Dat is bij de eerste goal ook al wel gebleken.
Ja, ja.
Dus je moet ook wat. Ik vond het ook niet per se de fout van Hato. Ik vond vooral de verdiensten van Jiménez.
Ja, dat hij dan zo'n 1-1 moment uitspeelt. Nou ja, en dan die derde goal. Hij komt van zijn eigen helft. En hij geeft precies die juiste paas.
Hij legt er goed voor, ja.
Terwijl iedereen zou denken, nou, dan meestal leg je hem dan toch rechtsbreed. Ja. Over iemand die over je heen komt. En dan ieder balcontact gisteren van hem was bijna goed. Bijna echt ieder. Dus ja, die is dus weg aan het eind van het seizoen.
Ja.
Maar daar ga ik dus gewoon wel even nog een half jaar enorm van genieten.
Ja, en als hij
niet weggaat in de winter.
Wat?
Als hij niet weggaat in
de
winter.
Oh, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja. Suze, hou eens op.
Oh, sorry.
Hey, maar Henk, hoe goed wordt hij? Hoe goed kan hij worden? Wat denk je nou?
Nou, het is een topspits.
Ja?
Ja, ik heb wel... zei ik niet toen ik hem voor het eerst zag voetballen. Want toen vielen nog bepaalde mankementen op in aannames en zo. Maar die fouten maakt hij dus gewoon niet meer. Super geconcentreerd.
Ja.
En
compleet.
Hij zit wel lang te bidden aan goal, vind ik.
Ja,
als dat het is, nee, weet je wel.
Vroeger had je had het Onze Vader, maar je had ook het Heere Zegen Deze Spijzen Amen.
Ja, ja.
Eigenlijk zou die een korte versie moeten krijgen.
Nee, maar het is echt een... Het is echt een geweldige speler. Die kan je ook niet dekken. Die kan je niet uitschakelen.
8 doelpunten nu al. En ik,
je kan hem
ik
niet
las dat hij een expected goal van 5 of iets dergelijks had. Dus zo. Dat je ook dus
overperformt.
Ja. Oh, dit is een mooi bruggetje. Ja. Dit is een groot bruggetje naar de overperformer van Ajax.
Ja. Ja. Nou ja, dat kan je Stijn niet kwalijk nemen. Dat ze niet in staat zijn, die verdedigers, om Jiménez te bedwingen. Want dat gaat niemand lukken.
Nee, maar je kan Stijn natuurlijk wel kwalijk nemen hoe het staat.
Je kan hem heel veel kwalijk nemen.
Maar Stijn neemt dat alleen de spelers kwalijk, valt mij toch keer op keer weer op. Want nu was het ook, eigenlijk, natuurlijk zijn er afspraken. Hij had een zeer geïrriteerd interview met Joep Schreuder, gaf hij.
Dat zou ik ook zijn.
Joep wilde graag weten. Nee, ja, maar goed, Joep stelde wel gewoon de logische vraag van wat zijn dan die afspraken?
Grapje.
En toen vond hij dat Joep niet aan zijn neus hoefde te hangen.
Ja.
Maar wel, er zijn afspraken, die hangen in de kleedkamer. En uiteindelijk, spelers houden zich daar niet aan. Vrij duidelijk.
Je toch echt je afspraken beter formuleren. Juist. En ik denk niet dat zijn grote kracht is.
Ja. Je bent dus niet in staat geweest om die afspraken over te brengen de afgelopen maand.
Nee.
Bij standaard situaties, dit derde goal, dat is gewoon een hoekschop waar je kinderlijk eenvoudig wordt weggespeeld. En je zag Rensch om zich heen kijken, waar is iedereen?
Ja,
dat klopt.
Het stond gewoon 4-1.
En het commentaar van Stijn was ook na afloop, Sosa had niet moeten schieten.
Nee.
Dat was een soort...
Dat is echt, dat kan mijn tante ook bedenken.
Nee, Sosa had daar niet moeten staan misschien.
Alle Ajax-spelers stonden op dat moment ook ver voor de bal.
Dat is
de rare situatie.
Ja. Vroeger, 3 jaar geleden, had je wel eens dat soort dingen onder Ten Hag, met Daley Blind bijvoorbeeld. Die was dan heel ver aan het doordekken. Dan kwam er bijvoorbeeld een corner, dan was hij nog steeds in die positie. En dan was er een counter en een goal, weet je. Dat is kennelijk iets wat bij Ajax moeilijk af te leren.
Ja, restverdediging. Ja, dat is waar. Ja. ook in de topjaren van Ten Hag was Ajax nog steeds kwetsbaar in, op dat gebied.
Ja, op sommige momenten wel.
Maar je kreeg er geen 3
niet.
Tegen in 20 minuten. Want nee. Dat was het uiteindelijk. Ja. Hè? 3 ja. in 20 minuten. Want het heeft ook nog 8 minuten stilgelegen. Ja. Ja. Dus het was niet 3 in de eerste helft of 3,5 uur. Het waren 22 minuten waarin je 3 doelpunten tegen hebt gekregen.
Ja.
Ja. Dus de Ajax kreeg altijd zo'n doelpunt tegen. Maar je maakte er zelf ook 3. Ja. Ja. En nu heb je en geen restverdediging en je maakt geen doelpunt.
Nee, maar dat commentaar van Stijn is natuurlijk lachwekkend. Want die doet alsof hij, wanneer hij een afspraak op de muur in de kleedkamer hangt, zijn werk eigenlijk gedaan is. Daar staat het goed. Ja. Jongens, voer maar uit. En het permanent afschuiven van zijn verantwoordelijkheid, het vechten wat hij nu al weken aan het doen is, het duidelijke overleven wat hij aan het doen is. Ik denk dat hij er ook enorm bij gebaat is. Dat nou, Mislint dat nu zo'n excess is en nu zo'n extreem voorbeeld met die 110 miljoen. Ik denk dat het in Stijns voordeel is dat Mislint dat niet 50 miljoen heeft uitgegeven, maar 110. Dat spreekt tot de verbeelding dat het zoveel spelers zijn. En hij kan nu steeds zeggen, ja, die mensen die wilde ik niet. Hier kan ik niks mee. En dan kiest hij nu natuurlijk, ik denk ook dat dat handig is, maar ook een beetje populistisch, ineens voor jeugd. Terwijl hij daar ook weken geleden eigenlijk helemaal niet zo op zat. Het is heel duidelijk, hoewel hij dat zelf ontkent, dat hij nu met wissels, dat Salahuddin er gisteren inkwam, dat Vos dan ineens speelt, wat ik toejuich, maar dat allemaal ook politiek allemaal statements zijn. Ja. Die is bezig met overleven, die is bezig met zichzelf redden, die is niet bezig met een team bouwen of met spelers beter maken. En dat vind ik heel erg kwalijk.
Ik las in Trouw, hadden een reconstructie van deze wedstrijd gedaan aan een aantal minuut 20 en toen kwam dat bekertje op het veld, dus het veld lag stil. Hè. En ze schrijven minutenlang in zijn verwarring en zoeken agenten de werper, die daar naar de arena wordt uitgezet. Feyenoord-trainer Arne Slot grijpt de onderbreking aan om verschillende spelers tactisch bij te sturen. Stijn blijft ondanks de chaos in zijn stoel.
Ja.
Ja.
Ik heb wel
in-game management.
Ja, ik heb wel enig meedogen met de mens die op zijn tenen loopt. In mijn loopbaan heb ik een enkele keer op mijn tenen gelopen dat ik iets deed wat ik eigenlijk niet had moeten doen. Dat is verschrikkelijk. Dat is het ergste wat er is. Dat is niet vol te houden. En je ziet nu ook de schrik in zijn ogen staan eigenlijk. Maar dat is gelijk het alleraardigste wat ik dan over hem zeg. Want hij belt natuurlijk ook gewoon met de Telegraaf constant en heel veel. Dat rare incident van dit weekend, wat dan gebeurd zou zijn. Hè?
Je bedoelt Mislint dat loopt de...
Nee, stormt de trainerskamer binnen. Ja, ik vind die formuleringen ook altijd heerlijk. Ja, dat is natuurlijk zoiets waarvan je denkt, valt niet te checken.
Nee,
hè? Wat is binnen stormen, wat is binnen lopen?
Hoe
hard is er met de deur geslagen? Weet je, dat soort,
welke bron zegt stormen en welke bron zegt liep?
Ja. Is Mike Verwij daarna ook nog gaan bellen met Maduro? Klopt het, Hedwiges? Wat, nee, heeft hij natuurlijk niet gedaan. Dus dat verhaal. En hij heeft ook tegen Jay Gorten gezegd, jij gaat eruit hoor, want binnenkort komt die andere keeper erin. Allemaal voor waar aangenomen. Hans Kraaij zegt gisteren, Maurice, het is toch verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Zoals alsof Hans Kraaij ook volledig op de hoogte is en het lult elkaar allemaal maar na. En Stijn is nu weer aan het bellen. Nu is hij weer aan het bellen natuurlijk met de Telegraaf, want het moet voortgaan, de overlevingstocht. En maar bellen met de Telegraaf. Ja, ik ben een AD'er en ik ben, uiteindelijk geworden dan misschien. Maar ik ben ooit 5 jaar chef sport geweest als voetballiefhebber. En dat heb ik een mooie leerzame tijd gevonden. Maar ik heb daar altijd gewerkt. En er ging best wel eens wat mis met mensen die op zoek waren naar de waarheid. En in principe de waarheid opschreven. En ik zei altijd, laten we niet te veel op de Telegraaf letten. Want die zijn aan het werken op een andere planeet. En dat is het. Wat nu ook weer gebeurt. Ik vind dat zo walgelijk.
Nee, want een van de redenen waarom ze Mislint dat hebben ontslagen is natuurlijk, het voorwerk was al maandenlang gedaan.
Ja, en hij belde hun niet terug. Daar is het natuurlijk mee begonnen.
Nee, hij gaat niet lekken.
Nee.
En dat is een doodzonde daar.
Ja,
dat merkte je ook al bij de eerste transfers. Dat alle journalisten, inclusief die van de Telegraaf, daar eigenlijk door verrast waren. Dat was helemaal niet iets wat dan... Nee. Tahirovic bijvoorbeeld was een grote verrassing. Daar hadden ze het niet al dagen over. En dat zet natuurlijk kwaad bloed. En als het gaat over Mislint, dan moet ik nu toch de hele tijd denken aan die foto van zaterdag, dat hij op die sub zit. Dat vond ik ook al zo goed. Want Ik woon in Amsterdam aan water, waar ik veel, eigenlijk altijd expats, dat vond ik ook, ook grappig in dit kader, op subs voorbij zien komen, regelmatig in het water zien vallen. Maar ze staan in ieder geval, maar Mislintat die zat al op zijn knieën. En ja, die had de paddle volgens mij met twee handen vast. Voor het eerst ook dat ik hem zag zonder bekertje koffie. Ja. En dat was een zaterdag. Ik probeerde ook in te schatten aan de hand van de woonboten.
Maar hij was hij dus niet zaterdag de trainerskamer?
Nee, dat was geloof ik vrijdag.
Wacht even. Oh, anders of hij is op dat ding. Nou, in ieder geval, is toen in dat wetsuit. Die kleedkamer. Stormen. Ja, nou ja, dat konden ze allemaal niet aan natuurlijk. Dus dat, ja.
Ja. Ja. Nou ja.
Wat denk jij van Feyenoord tegen Atletico? Ik heb ze gisteren zien spelen, de hele wedstrijd.
Zal ik je wat zeggen, Henk? Maakt me geen bal uit. Ik vind het geweldig dat we dus spelen in de eerste plaats.
Nou, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want ik moest mijn vader corrigeren. Klinkt wat gek, maar ik probeerde mijn vader deze week te corrigeren. Feyenoord-fan. Na Celtic. Gewonnen. 2-0. Schitterende sfeer in het stadion. Geweldige Champions League terugkeer, denk ik. Hè?
Ja.
Dus ik zei, nou, ik heb echt een leuke avond gehad. Ik heb thuis op de bank. Ik heb gewoon genoten. Het spel was niet altijd geweldig, maar... En hij zat gewoon zo verwend te doen. Ja, het was gewoon echt slecht gevoetbald. En,
wat stelt Celtic nou voor?
Doe even normaal. Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel mooi. Dat heeft één man heeft hiervoor gezorgd. En dat is Slot. En die bewijst, in tegenstelling tot Stijn, dat je met goed didactisch vermogen en dergelijke heel veel kan bereiken in alle opzichten. Nee, maar kijk, serieus, ik vond het ook niet goed tegen Celtic. Nee. En toen Feyenoord die Supercup-wedstrijd tegen PSV matig speelde, had ik ook zoiets. Nou, zo hoef ik niet te winnen, dus ik begin steeds meer op jullie te lijken. Hebben we al eerder geconstateerd. Nee, maar Henk, ik vind het vooral een schitterend cadeau dat Feyenoord daar in Madrid tegen Atletico gaat spelen.
Ja.
En gisteren zag ik ze voetballen. En toen dacht ik, oké, dit wordt ook wel weer wat.
Het is geen Ajax, hè, Atletico?
Nee, niet bepaald, nee. En ik had alleen begrepen dat ze tegenwoordig veel aanvallender spelen. Nou, dat valt ook wel mee. Het is toch wel reactievoetbal nog steeds.
Dit is reactievoetbal.
Maar Slot gaat iets bedenken, dus we hebben een kans.
Ja, dus je vindt het een cadeau dat je kan denken van, nou we zien wel.
Ik vlieg op woensdagochtend vlieg ik naar Barcelona. Dat was een tip van Edwin Winkels. En dan neem je daar de trein naar Madrid.
Oh,
en dan
mooi.
Komen we precies om 3:00 in Madrid. En dan gaan we naar het stadion. En ik verheug me eigenlijk nog het meest van alles op de treinreis van Barcelona naar Madrid. Schijnt een schitterende te zijn, zegt Edwin Winkels. En dat je dan aan het eind van de dag naar een voetbalwedstrijd gaat. En na die voetbalwedstrijd ga je een hotel in. En de volgende dag ben je in Madrid. En dan... En daarna die treinreis weer terug naar Barcelona. En donderdagavond ben ik weer thuis. Kan ik misschien nog net een van de kinderen op bed leggen. Maar en dan ben je daar geweest. En dan heeft Feyenoord de topwedstrijd gespeeld. En dan kan het gaan zoals Antwerp tegen Barcelona. 5-0. Maar wij beslot. En Antwerp heeft Van Bommel. Dus je weet het niet. Maar Henk, normaal gesproken toch kansloos?
Ze waren echt in vorm gisteren. Ja. En Real Madrid had niks in te brengen.
Nee.
Hoewel het scoreverloop gunstig was voor Atletico. Eerst 2-0 vrij snel en vlak na, en toen kwam door een mooie goal van Kroos werd het 2-1. Toen kort na rust maakten ze 3-1. Ja, ze hebben Griezmann en ze hebben Morata.
Ja.
Dat is wel een vrij dodelijk duo.
Ja.
Griezmann is het heel erg in vorm. Ze hebben Saúl terug op het middenveld, wat een enorme impuls geeft. Ja. Die heeft jarenlang niks gepresteerd, maar die kwam terug bij Atletico, heeft zich in het eerste geknokt, want hij moest op de bank. En nu samen met Koken is het weer het middenveld van 3-4 jaar geleden. Ja, dat is gewoon, dat is echt lastig.
Ja, ja.
Tegen iemand, kijk, ik ben een fan van Stengs, hè. Maar ik vraag me af hoe hij zich daar staande gaat houden.
Ja.
Centraal achterin zijn ze misschien wat kwetsbaarder, Atletico.
Ja, we hebben Jiménez niet nog, hè.
Ja, ze hebben
Jiménez. Steeds geschorst. Ja, maar Feyenoord
die mag niet meedoen?
Nee, die mag niet meedoen, dus dat is wel een probleem. Dus gaat die Japaner waarschijnlijk spelen.
Oh.
Dus dat is wel een nadeel natuurlijk. Maar goed, die mag je natuurlijk ook wel gewoon verliezen.
Ja.
Dus,
ja.
Dat,
en dan kan je alsnog door in de pool.
Ja, als je, vervolgens moet je tegen Lazio thuis. Als je die dan zou winnen...
Dat is de sleutel, denk ik.
Dan ben je wel een eindel, denk ik.
Ja.
Maar het is natuurlijk...
Celtic uit, kan je winnen?
Ja, vond ik die echt niet slecht spelen, Celtic. Ja. Vooral, die Japanse invloed, ja, was wel onder de indruk eigenlijk. Zij gingen opeens hoog druk zetten. Ik dacht, ik verwachtte een paar schotten die de bal naar voren schoten. Maar dit was niet de Rangers.
Nee.
Dus, maar goed, het is al mooi dat we zo kunnen praten. Maar mag ik iets anders even aankaarten? Die iPad. in de dugout.
Belachelijk.
Die staat daar dus, hè, dat is sinds het WK Qatar, hè, staat er dus een iPad houden in een dugout. En dan, ja, ik kan er persoonlijk erg van genieten. Dan zit daar dat rijtje, dan zit daar die ene is hoofd iPad, hè, dat is dus, hoe heet die?
Bakali.
Bakali, hè, dat is dan, en dan heb je Maduro, hè, de toekomstige bondscoach. Valt nu even tegen. En dan heb je, Stijn in het midden. En dan, die iPad wordt volgens mij alleen gebruikt. En dan is er een tegengoal. En dan gaan ze allemaal die goal terugkijken op de iPad. En dan zitten ze alle drie te schudden met hun hoofd van... Ja. Wat een gedoe, zeg. dit is zo... Ja, wat heb je eraan?
Op dat moment helemaal niks.
Nee. Ja, soms kijk ik naar die Ajax-bank en dan denk ik... Oh ja, zo zitten Ajax-fans nu ook op hun eigen bank thuis. Ja. Inderdaad zo met hun hoofd te schudden. Ja, ja. Weet je, Stijn was bij die 2-0 zo met zijn hoofd in zijn handen. Zo, oh, wat zie ik nou? Ja. Weet je wel zo. Ja. Dus ik krijg daar heel erg thuis op de bank gevoelens bij. Ja. Behalve die iPad, ja, want daar wordt dan heel druk op.
Ja, dus zitten ze te kijken, zitten ze allemaal mee te kijken. En, hoofd
maar dit is toch gewoon het moderne equivalent van het klapblok dat vroeger op schoot lag, waar een assistent dan af en toe een krabbel inzette.
Ja, of een kruisje.
Die gaf dat blok door. Dat was toch ook altijd.
Oh, de notities worden ook in de iPad gezet. Waarschijnlijk wel. Dus het is niet alleen voor het beeld, dus. Oké. Ja, ja.
En ik moet ook steeds heel erg lachen omdat dat trio in de dugout bij Ajax. Dat volgens mij ook helemaal nog geen onderlinge chemie heeft. Ook helemaal geen duidelijke verdeling.
Nee.
Ja, en maar het is wel sneu voor Maduro. Want die was best op weg naar een, laten we zeggen, stond aan het begin van wat misschien ooit een veelbelovende trainerscarrière zou kunnen worden. Ja, die gaat nu mee, die wordt naar beneden gesleurd.
Maar gaan ze hem het niet laten overnemen, Henk? Want Stijn zal in de komende week vertrekken. Neem ik aan, toch? In de komende weken?
Nou ja.
Dan stel jij veel vertrouwen in het technisch en tactisch inzicht van de leiding bij Ajax.
Ja, ja. Okay.
Er is nu in ieder geval een tijdelijke keuze gemaakt voor Stijn, toch? Als je mislint dat. Nou, dat persbericht vond ik ook nog heel erg genietig gisteravond.
Fantastisch.
Toch? Dit vond ik zo tekenend ook weer voor de situatie bij Ajax. Dat je eerst een persbericht uitbrengt met... We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Dat laten ze ook nog eens voor in Studio Voetbal in de opening. En toen vervolgens een paar minuten later... Oké, we hebben een nieuw persbericht van Ajax.
Ja, maar er is drie woorden verdwenen.
Ja.
Het blijkt toch
in goed overleg.
Ontslag te gaan.
Ja. Maar ik vond het ook zo grappig. Denkt, het eerste bericht was in het Engels. Ja. En toen zag ik die Jan van Hals blokken, joh. Ja. Op dat moment dacht ik, nee, die heeft Suze van Kleef gevraagd. Suze, kan jij even, hoe zeg ik dat? Want het was keurig Engels. Dus,
ja. Ik denk dat ze daar inderdaad ook iemand voor inhuren. Want ik vond het ook mooi geformuleerd.
Ja.
Dus ik dacht ook, hier is een professional bezig geweest.
Ja, maar niet Jan van Hals met zijn MAVO Engels.
Nee, dat denk ik niet, nee. Ja, maar ook dat weer, alles gaat mis. Zelfs het uitbrengen van een persbericht over het ontslag van je technisch directeur kan je niet goed doen.
Maar je zegt net, waarschijnlijk blijft Stijn nog wel even zitten, want Mislint dat is nu weg. En ik bespeurde inderdaad vaker dat je dat mensen bijna kamp gingen kiezen. Maar het kan natuurlijk zo, en dat is volgens mij ook zo, dat ze er allebei helemaal niet van bakken.
Nee,
dus ik vind ook dat Mislint dat vertrek nu of ontslag, al dan niet in enig overleg, dat helemaal losstaat van dat Stijn, ook bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Marseille, het gewoon helemaal niet goed neerzet. En dan wil ik hem wel best even de tijd geven of iets dergelijks. Maar hoe het verdedigend staat, die drie goals tegen in allebei die wedstrijden, want ook tegen Marseille, dat was echt beschamend slecht.
Ja.
Met de bal af en toe zag het er nog wel aardig uit, maar zodra de bal verloren wordt, is iedereen in paniek. Drie mensen rennen achteruit, een paar blijven stilstaan. Ja, en dat vind ik wel eigenlijk één iemand aan te rekenen, want dat is nou eenmaal waarvoor je een trainer inhuurt.
Mm-hmm.
Ja, en dat het vertrek van Mislint, dat doet daar voor mij niets aan af en vertraagt dat voor mij ook helemaal niet. Ik weet niet of ik nu zou zeggen ontsla Stijn zo snel mogelijk, maar wel het rapportcijfer is voorlopig echt idioot laag.
Ja, kijk, mooi. Hij is niet aan het overperformen met spelers, laten we eerlijk zijn. Maar ik denk niet dat je eerst Mislint dat eruit gooit. Gewoon praktisch gezien en dan de week daarna Stijn. Ik denk dat hij nog een aantal weken krijgt. En als er inderdaad geen ommekeer komt en als die doelpunten zo makkelijk blijven vallen, dan is het ook voor Stijn op een gegeven moment natuurlijk einde verhaal. Maar wie heeft daar bij Ajax het touwtje in handen? Die moeten zich toch ook op een gegeven moment gaan afvragen, is het niet tijd dat wij plaats gaan maken?
Zeker.
Want er is een RVC die... iedereen praat elkaar ook na over dat Mislint dat volledig de vrije hand heeft gekregen. Maar er zijn gewoon handtekeningen nodig onder al die transfers.
Ja.
Van meer mensen dan alleen van Mislint.
Van een bijvoorbeeld CFO. Dat is Suzanne Lendering, geloof ik.
Ja, die is de financial director. Ja. Of de financieel directeur, om het dan maar in het Nederlands te zeggen. Je hebt nog Menno Geels, je hebt Maurits Hendricks. Het zijn allemaal mensen die daarover mee moeten denken. Er moeten geloof ik minimaal 2 van die handtekeningen onder. Dus volledig de vrije hand heb je natuurlijk nooit.
Nee.
En zij zijn toch degene die dan ook nadenken over het aanstellen van Mislint dat in combinatie dan met Edwin van der Sar. Ik bedoel, want we zitten nu vanaf onderaf aan. Hè? Stijn is dan weer aangesteld door Mislint dat. Maar wie is er verantwoordelijk voor het aanstellen van Mislint dat? 150 miljoen uitgegeven en hem na 4 maanden wegsturen. Terwijl je weet dat je een onorthodoxe keuze maakt met hem.
Hij was er toen ook opeens. Hè? Eerst zou het die van Liverpool worden, die wilde niet. En toen kwam opeens Mislintat.
Ja, die zoektocht heeft ook anderhalf jaar
geduurd. Zo is het eigenlijk met de trainer ook gegaan. Ze konden geen trainer vinden. Nou, dan pakken we Stijn.
Ja, dus moet je beginnen bij de top? Of moet je constant van onderen mensen gaan ontslaan?
Ja, ik was in het begin gezien de cv van die man wel een op niks gebaseerde aanhanger van die Pier Eringa.
Ja.
Maar die is behalve duidelijk niet competent, ook heel erg onzichtbaar. Waar is die man? Dat is de voorzitter van de RVC. Hebben we die gezien? Nee, ze sturen Jan van Halst als soldaat naar beneden. Ja, Jezus.
Ja, en hij is interim. Terwijl,
ja, hij is interim.
Je zou toch zeggen...
De verantwoordelijken die zijn permanent.
Precies. Die moet.
Maar ja, ik denk dat de nieuwe bestuursraad, heet het geloof ik, dat hij wel aan de slag zal gaan.
Oh ja, dat was deze week, hè? Was daar een meeting van. Ja.
Weet je wat leuk was? Gisteren was John van Schip, die zat bij... hoe heet die zender? Niet meer Fox? ESPN, ja. Die zat daar, 's ochtends. En toen werd er gezegd, hoe had Johan het gedaan? Johan, of iedereen dan gelijk moet weten wie het is. Toen zei van Schip, die zei, ja, Johan had ze gewoon allemaal eruit gegooid. Dat was natuurlijk Cruijff, hè? Dus dat is dan de oplossing. Iedereen er maar uitgooien. Nou.
Ja, en ooit heeft iemand die Maurits Hendricks aangesteld. Ja, van de loservlucht. Ja, ik bedoel, waarom?
Ja.
Wat doet hij? Ja, Mislint dat aanstellen, dacht ik. Ik geloof dat hij, dat hij daarvoor redelijk verantwoordelijk was. Wegens data georiënteerd.
Nou, en van de SAR ook. Maar uiteindelijk is het toch wel de RBC ook die daar wederom mee te maken heeft.
Ik vind dat het tijd is voor het kiezen van de koning van de week.
Ik las ook wel wat reacties over dat we het zoveel over Ajax hebben. Dat is natuurlijk 100% waar. Maar ik denk dan journalistiek gezien, of het dal waarin Ajax zit, is toch nog steeds echt zoveel heftiger. En daardoor dus ook het bespreken waard dan PSV die 15 punten uit de eerste 5 wedstrijden in de Eredivisie.
Nou, ik denk dat er in Rotterdam niet heel erg geklaagd zal worden over als we op deze manier over Ajax praten. Dus ook, kijk, binnenkort komt ook weer je had toen de hashtag Schreuder moet blijven. En nu komt natuurlijk de hashtag Stijn moet blijven vanuit Rotterdam op de social media. Dus dit is groot. Ik zit af en toe te kijken, het is de gekste wereld die er is, toch, de voetballerij. Als je dan opeens de top van Ajax ziet zitten. Pier Eringa, Jan van Halst en er zat dan Mislint. Ja, dat is opeens de top van Ajax. Feyenoord heeft ook zo'n fase gehad, hè, toen ze bijna ten onder gingen, eind jaren 80, vorige eeuw. Toen was opeens de sterke man, was die mislukte staatssecretaris. Weet je nog, die van de Rijden.
Bij Feyenoord, ja.
Ja, die was dan opeens.
Was die sponsor BCC
in de voetballerij. Nee, dat was dat elektronica.
Ja,
de computerbedrijf was dat. Maar goed. Maar dan in de voetballerij kunnen mensen zomaar omhoog vallen. En dan denk ik altijd, op een dag vallen wij hier gewoon omhoog. En dan zit je daar op het ereterras. Dat kan.
Ja.
Dat Henk ineens in de RVC zit.
Nee. Ja, Henk zeker niet.
15 miljoen voor die speler? Ja, het zal wel. Ja. Wat moet ik tekenen?
Ja, want dat is het trekt natuurlijk aan. Iedereen wilde bij. Jan van Halst, die had dit natuurlijk nooit gedaan. Die is weggestuurd als commerciële man bij Twente.
Ja.
En die is nu algemeen directeur.
Interim.
Ja, en gisteren, en RVC. En gisteren een soort burgemeester van veiligheid van Amsterdam ook nog eens.
Ja. We hebben alles opgeschaald.
Mooi. Ik denk dat, zou ik dat ooit uit mijn bek kunnen krijgen? Ja, we gaan opschalen. Henk, moet jij de Hartgas podcast niet wat gaan opschalen?
Ja, maar weet je dat ik niet weet wat opschalen betekent?
Ja, iemand heeft ooit dat woord bedacht, opschalen. Ja. Opschalen. Hebben we ooit dat woord in een stuk opgeschreven? Het woord opschalen.
Nee, jij het niet. Het haalt Henk Spaan er onmiddellijk uit.
Opschalen.
Koning van de Week. Ik weet wie jij kiest.
Ja, die kies ik ook.
Jimenez, kies jij ook Jimenez?
Ja. Tuurlijk.
Ja. Jij ook? Ja. Oké. Ik doe dan voor de vorm even een ander nog. Dat is Ziyech. Die kreeg een bal. Vrij hard aangespeeld. Hij wipt hem omhoog met zijn voet. En rampt die bal het doel in. Nou, dit was echt een hele mooie goal.
Ja, dat was prachtig. Ja.
Jij hebt hem gezien.
Ik heb hem gezien in de samenvatting.
Ja, dat was echt een... uiteraard. Want we hebben die club toch niet live?
Nee. Er zijn altijd routes naar live wedstrijden. Maar ik heb een hele korte samenvatting met de goals gezien. En deze was prachtig. En
ja.
Mijn heimwee speelde alweer op.
Ik sluit me helemaal aan bij Jimenez.
Maar is het niet een lichtpuntje gisteren bij Ajax? Dan laat ik jullie daartoe uitnodigen. Een lichtpuntje.
Een lichtpuntje?
Op het veld.
Gisteren niet.
Geen één?
Nee. Woensdag wel.
Forbes?
Tegen Marseille.
Forbes had de dreiging.
Heb je Forbes een bal zien aannemen? Die kan niet aannemen.
Nee.
Dit is echt waar.
Ja, ik was toch een beetje bang van hem gisteren.
Branko van den Bomen die geeft hem twee keer echt een hele goede crossbal. En die bal komt recht op hem af. Je ziet hem heel lang aankomen. Dus je bent er helemaal klaar voor.
Bal sprong weg.
Bal binnenkant voet kan je hem aannemen.
Ja.
Sprong gewoon elke keer meters van. Ja. Dat vind ik echt bizar om te zien.
Lichtpuntje.
Is dat dan spanning, hoop je dan? Of zo?
Nee, want maar hij was woensdag natuurlijk wel goed. Maar misschien...
Donderdag.
Werd hij donderdag. Misschien werd hij toen... Misschien werd hij...
Spelen nooit meer op woensdag.
Nee. Misschien werd hij toen wel diep gestuurd.
Nou ja, dat denk ik. Dat Ajax is een ander... Precies. Nemen, ja. Wat is het Ajax-voetbal toch vaak in de voeten aan het spelen?
Ja.
Dat kan dus niet in de diepte, denk ik wel. Want daar komt de dreiging vandaan. Want dat zo'n type speler is het, geloof ik, meer.
Ja. Het lichtpuntje bij Ajax, zij noemt Van de Bomen. Die speelde natuurlijk niet slecht. Tenminste, dat half uur dat ik heb gekeken.
Maar daarvan zag je ook nog in ieder geval af en toe een vleugje kwaliteit met zo'n paas. Ja. Dus dat dan denk je,
Ja, Telen, jouw vriend Telen, Henk Liet, deed ook weer met die verschrikkelijk onsympathieke knipoog naar een veel te grove actie. Het is die jongen, eigenlijk moet die jongen gewoon even goed met iemand gaan praten.
Maar misschien... In therapie misschien. Ik vond dat ook heel erg, maar ik dacht bij mezelf... Misschien geeft hij die knipoog wel aan Timber of zo.
Nee, dat dacht ik ook eerst. En dan vond ik het nog wel sympathiek. Maar je kon zien dat de lijn waarnaar die keek, dat daar niet Timber lag. Dus dat was volgens mij niet zo. En hij doet altijd raar. Hè? Hij heeft een heel rare mimiek. Zo'n jonge speler die er net aankomt. Die volgens mij echt kwaliteiten heeft. Maar eerst een tijdje naar de dokter, volgens mij. Ja.
Ja, maar ook hierbij denk ik, dat is ook gedrag. Hè? Ja.
Correctie.
Ja. Hij denkt dat het dus nodig is om deze wedstrijd op... Hè, ik ga er op een serieuze manier in. Ik ga oorlog maken. Ik ga provoceren. Ja. Dat is dus... Dit is daar een uiting van.
Ja, nou dat schijnt Slot dus bij Feyenoord heel goed onder controle te hebben. Ook dat, doen. Hè. Hij komt ook uit de onderwijsfamilie. Ik bedoel, hij is boos geworden op Seruki aan het begin van het seizoen. Wel, moet ik wel zeggen dat ik dat uit één bron heb. En vervolgens praat iedereen elkaar na.
Gewoon opschrijven.
Bij deze?
Seruki was ontevreden dat hij toen in die eerste wedstrijd gewisseld werd omdat Feyenoord rood kreeg. En toen heeft, en die liep met zo'n gezicht het veld uit. En toen heeft Slot na afloop gezegd, in die jaren dat ik hier werk is nog nooit een speler met zo'n gezicht van het veld gelopen. Dus dat doe je gewoon niet meer.
Maar ook hierbij ook weer, opvoeding. Als ik nog even, dan wil niet alleen maar dan over Stijn, maar hij na 20 minuten, of 28, maar 8 minuten, tot het veldste, haalt die guy eruit. Hè? Die jongen had een zeer ongelukkig optreden.
Die loopt naar de kleedkamer.
Die is 20, die staat stijf van de spanning. Die heeft nog nooit zoiets meegemaakt, heeft nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt. Die komt niet in een gespreid bedje terecht. Maakt twee fouten, je haalt hem eraf, is al vreselijk
genoeg
voor die jongen.
Hij wordt overigens aangespeeld tussen twee Feyenoorders.
Je kan daar niks mee met die bal.
Hij wilde
hem
naar de keeper schieten en hij raakte hem verkeerd.
Ja.
Hij wilde hem echt niet daar op de 16 leggen. Nee.
Gaat gewoon mis, hij wordt gewisseld. Ik vind dan dat je als trainer hem even moet opwachten en die jongen even een knuffel moet geven. Ja. Ja. En hem dan naar de kleedkamer moet laten gaan. Ja. Dat gebeurt niet. Hij moet gewoon... Hij krijgt nog een high five van Maduro, want daar komt hij langs. Want die zit aan de
vond ik
hoek,
toch vrij sympathiek, want daar moest Maduro, die dacht daar wel aan. Ja, vond ik op
ja
zich
maar
goed.
Dat is toch je moet dat als Stijn toch doen. Je weet moet je toch zo'n 20-jarige jongen onder je vleugels nemen.
Weet je nog hoe Hartman vorig jaar tegen de Arena werd
die
gewisseld?
Ja, die kon zich ook
niet
beheersen toen.
Die liep met tranen in zijn ogen het veld af, werd gewoon ontvangen, moest gewoon bij de spelers gaan zitten, deed een jas over zijn hoofd en Bijlo zat achter hem. Die was geblesseerd, die haalde die capuchon van zijn hoofd. Kom op. Gewoon, hup, hoort erbij.
We doen dit
kijk
samen.
Eens waar die jongen nu staat. Ik bedoel, niks aan de hand. Hoort bij een carrière.
Ja.
En dat is het. Maar deze man is aan het vechten. Die is alleen maar voor zichzelf aan het vechten nu, Stijn. En dat zijn de naaste trainers die er zijn. Volgens
en hoe lang redt hij het daarmee, denk je?
Ja, ik zou de voetballerij niet kunnen overleven. Dus ik kan me echt niet. Ik kan echt niet beoordelen hoe dat is. Bellen met de Telegraaf iedere dag. Blijven zij wel aardig maar tegen je doen. Voor hetzelfde geld worden
ik
zij
vind
ook
het wel leuk, want Wessel, jij doet net alsof jij ook de telefoongegevens van Stijn hebt. Dus dat jij precies weet wanneer hij de Telegraaf.
Nou ja, dat is wel overduidelijk, toch? Dus dat, ja. Maar ik begreep ook, hij eerst Telegraaf en daarna alle andere journalisten.
Oké, okay, dus wat dat betreft is hij wel... Hij bedient iedereen.
Wat?
Hij bedient iedereen.
Ja, zeker. En wel en met een zeer genuanceerd, objectief verhaal over het algemeen.
Ook over zijn eigen functioneren en dat van mislukt.
Hij zegt dan eerst tegen Mike, eerst mijn eigen fouten.
Nou ja, onze Hugo heeft ook wel meermaals in de podcast verteld dat Stijn hem belde.
Ja, maar ik denk ook dat Stijn gewoon een hartstikke leuke trainer is voor dat niveau. Voor Sparta.
Voor dat niveau.
En misschien voor Utrecht. Nou, dat niveau klonk een beetje denigrerend, maar het is toch steeds een rare keuze geweest.
Wedstrijd van de week is Ajax-Volendam.
Ja, jeetje. Ajax thuis. Gaan die altijd goed?
Ajax thuis, ja.
Nou ja, het was vorige keer Ajax-Volendam was het einde van Schreuder.
Is dat zo?
Ja.
1-1, ja.
Toen was... toch, 's avonds was er toen meteen...
Oh ja, in de rusthal, dat was het.
En toen werd na die wedstrijd lied van de Sar nog doorschemeren dat de reiziger het zou gaan overnemen. Maar dat werd toen ook in de dagen daarna weer omgezet. Dus toen werd het Heitinga alsnog. Dus...
Nou, zeg het maar. Jij mag. Wessel.
5-0 en daarna komt alles goed. Ik denk wel Ajax makkelijk wint, ja.
Ik denk dat Ajax ook wint. Ik denk zeker niet makkelijk. En ik denk ook zeker met een tegengoal.
Ja,
dat kan niet anders.
Nee, dat lijkt me echt uitgesloten dat ze de nul houden. Laat ik zeggen, uiteindelijk 3-1. Maar toch zwaar bevochten.
Bij mij is vooral de vraag, wordt deze wedstrijd uitgespeeld of niet?
Mm-hmm. Nou ja, kijk, dat hangt natuurlijk van de stand af.
Ja, okay.
Bij RKC hadden sommige supporters het niet helemaal begrepen dat je bij een voorsprong dat niet moet doen. Hè? Want die gooiden dus bekertjes op het veld toen ze een goal maakten. Ja. Dat moeten ze nog in RKC in Waalwijk even goed duidelijk maken daar. Dat alleen bij een achterstand nut heeft, niet bij een voorsprong. Dus als Ajax voorblijft, dan hoop ik
dan wordt het uitgespeeld.
Dat ze begrijpen dat je dan niet met vuurwerk moet gooien.
Ja.
Komen ze achter, dan denk ik dat de fouilleerdienst weer niet gefunctioneerd heeft.
Ik denk 2-1. Dan.
Ja, ik ook. 2-1. Maar dan de winnende in de 90ste minuut of zo.
In een lege arena, in een half lege arena dan.
Ja.
En wie maakt hem?
Robbie.
Okay. Ja, dat zou wel mooi zijn.
Ik wou nog even een appje, een tweetje voorlezen van een Feyenoord jongen met humor. Hij noemt zich F.R. Gerardo.
Ja.
Beste mensen van Hartgras, houd morgenochtend Henk Spaan in de gaten. Die gaat waarschijnlijk fakkels in de studio gooien om te voorkomen dat de podcast morgen online komt.
Goeie grap. Hij is best wel grappig.
160 likes.
Nou. Met jou als leidend voorwerp.
Ja.
Ja, het overkomt je dan ook maar. Het is allemaal nog niet erg genoeg, hè?
Pelle gooit nu iets naar mij.
Goed, dit was het. Opgewekt voorwaarts en tot de volgende week.
Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.